Goedemorgen gemeente. Namens de gezamenlijke kerkraad heet ik u, jullie, luisteraars thuis, van harte welkom in deze eerste leerdienst Torah en Evangelie. Mijn naam is Hans Voerman en ik ben ouderling van dienst. Voorafgaand aan de dienst klonk een kantate van Bach, Bachs werkenverzeichnis 137, wel bekend als gezang 434 uit het liedboek. Met de woorden, christenen looft hem met Abrahams kinderen samen. Vanmorgen zal dominee Bart Gijsbertsen voorgaan. Muzikale medewerking wordt verleend door Ad de Hoop aan het orgel en Monique van der Hoed, viool. In de dienst wordt gecollecteerd voor de diaconie. De tweede collecte, die bij de uitgang is, is bestemd voor kerk en eredienst. Ook maken we attent op de zendingsbussen in de hal. Om 5:00 is er in de Burgvalkerk een dienst in de serie Preken die spreken. Er wordt een preek van Cornelis Heiko Misschotten ten gehore gebracht door dominee Dekker uit Mastenbroek. Om 7:00 is hier in deze kerk een jongeren online dienst. Ook voor ouderen de moeite waard om te bezoeken. Aanstaande woensdag 14 maart is biddag voor gewas en arbeid. Om 7:30 is hier in Openhof een dienst waarin dominee Eigenhuis voorgaat. Namens de kerkraden heet ik u een gezegende dienst.
We gaan staan en we verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die trouw blijft in eeuwigheid. De Heer zal met u zijn. Hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Liefhebben zul je de Heere je God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. En je naaste zul je liefhebben als jezelf. We zingen Psalm 75, vers 1, 4 en 7. Sidroot. Zo heten de 54 lange gedeelten waarin de Torah, de vijf boeken van Mozes, in de synagoge wordt onderverdeeld. Met de bedoeling om die Torah op die manier in een heel jaar van Sabbat naar Sabbat door te lezen. Zo gebeurde dat ook Sabbat na Sabbat in de synagoge. Hier in Kampen. En in die dienst werd dan ook gebeden om de zegen van de Allerhoogste. Zoals dat volgens een vast patroon gebeurt in de synagogen, waar ook ter wereld, wordt gebeden om de zegen van de God van Israël over de stad waar men woont, over land en volk en over, in de Nederlandse situatie, het koninklijk huis. Afgelopen week vierde het Joodse volk Purimfeest. Het feest over het feit dat ze het altijd hebben overleefd. Al die aanslagen en vervolgingen in de loop van vele eeuwen door de Hamans in deze wereld. Wat niet wegneemt dat ontelbaar velen daarbij ook zijn omgekomen. De synagoge van Kampen staat leeg. Sinds de Joden van Kampen zijn gedeporteerd. Was dat niet gebeurd, dan hadden we in de afgelopen week vast iets gemerkt van het Purimfeest in de stad, het Joodse carnaval. En gisteren zou aan de IJsselkade gelezen zijn de Sidra Ki Tisa. In respect voor hen die dat niet meer kunnen, nemen wij vanaf vandaag schoorvoetend de draad op van die lezingen, leerdiensten, Torah en evangelie. Kerk zij met een oor naar Israël, met een oor naar de synagoge, een Joodse exegese in zoveel eeuwen, meer eeuwen dan de kerk oud is. Het is een oefening. Het is ook voor ons, voor Leon en mij, een leerproces. En geef ons vooral ook feedback, zodat we blijven leren met elkaar. Zo'n moment zit straks ook in de dienst. Leren met elkaar gaat niet om de discussie, maar wat wil je meegeven waar een ander wellicht ook wat aan heeft. Ki Tisa, die sida, die loopt van Exodus 30 vers 11 tot en met 34 vers 35... Dat is de bouw van de tabernakel, dat is de ontvangst van de twee stenen tafelen, dat is de geschiedenis van een gouden kalf en de verschrikkingen die daarbij horen, hè, daarna, want het volk werd vreselijk gestraft. Er is een God die zegt dat hij niet meer met zijn volk mee wil. Er worden nieuwe stenen platen gemaakt die Mozes meekrijgt en Mozes mag zelfs God zien, althans van achteren. Een veelheid van Joodse literatuur. Ik keek hiernaar en ik verdronk onmiddellijk. Dus ik denk, ja, hoe doen we dat? Er staat zoveel in. Voor welk stukje dan te kiezen? Welk stukje van deze sidra in het Hebreeuws voor welke parasha in deze sidra? Elke sidra bestaat uit 7 parasha's. Parshot in het Hebreeuws. Uiteindelijk heb ik maar simpel gekozen. Wat heet simpel? Voor het begin. Het begin waarnaar deze sidra is genoemd. Elke sidra heet namelijk naar de beginwoorden. En in dit geval is dat ki tisa, wanneer je opneemt. En dan gaat het over tellen. Letterlijk staat er, wanneer je opneemt het hoofd van de kinderen van Israël. Hoeveel zijn er? Wie zijn het? Voor zulk tellen is er in Joodse kring altijd schrik. Er is altijd verontrusting bij Joden in een land als er plannen worden gemaakt om hen te tellen. Registratie van Joden betekende eeuwenlang immers meestal hun ondergang. In Exodus 30 gaat het over tellen door hen zelf. Kan dat? En hoe dan? Aanvangstekst. Als je onder de Israëlieten een telling houdt, moeten allen die geregistreerd worden de eeuwige losgeld betalen voor hun leven, om te voorkomen dat de telling hun noodlottig wordt. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob. U die niet loslaat het werk van uw handen. U die met deze wereld doorgaat totdat uw plan, uw wil is volvoerd. Op u hopen wij en op u vertrouwen wij, ook in deze dienst. Wilt u uw woord openen? Wilt u ons helpen om te verstaan? We hebben een geschiedenis achter ons die zo belastend is. Zeker als het gaat over de verhouding tussen kerk en Israël. En tussen de christelijke landen, zoals ze heten, West-Europa en het Joodse volk. Wilt u geven dat we ons door niets laten verlammen in het verleden, maar in hoop op u en bijgelicht door uw woord onze weg blijvend mogen gaan. Totdat in Israël en alle volkeren der wereld uw toekomst zien. Zegen ons samen zijn in Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift en we beginnen met de Nieuwtestamentische lezing. Die is gekozen uit 1 Korinthe 11. Ik lees hem uit de Naardense Bijbel. Leon en ik zullen iedere keer vertalingen kiezen die voor ons gevoel het dichtst bij de grondtekst, de bedoeling van de grondtekst, zitten. Voor deze Nieuwtestamentische lezing uit de Naardense Bijbel 1 Korinthe 11... En dat lees ik vanaf vers 17. We zingen daarna lied 303 vers 2. In deze diensten zingen we steeds uit het liedboek voor de kerken. Over een jaar is dat het nieuwe liedboek voor de kerken. Met nog veel meer keus. Lied 303 vers 2 zometeen. 1 Korinthe 11 vers 17. Waar Paulus aan de gemeente schrijft, nu ik dit verkondig, prijs ik het niet dat ge niet tot verbetering, maar tot verergering samenkomt. Allereerst immers hoor ik dat er, als ge in vergadering samenkomt, scheuringen bij u zijn. En voor een deel geloof ik dat, want het is onvermijdelijk dat er bij u partijvormingen zijn, opdat de beproevingsbestendigen bij u aan het licht komen. Maar zoals ge nu op één plaats samenkomt, is dat niet een eten van de maaltijd des Heren. Want ieder neemt bij dat eten eerst de eigen maaltijd tot zich, zodat de een honger lijdt en de ander dronken is. Hebt ge geen eigen huizen om te eten en te drinken? Of minacht u de vergadering van God, dat ge wie niets hebben beschaamd maakt? Wat moet ik tot u zeggen? Moet ik u prijzen? hierin prijs ik u niet. Zelf heb ik van de Heer mogen aannemen wat ik aan u als overlevering heb doorgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgegeven een brood aannam en na een dankzegging brak en zei: dit is mijn lichaam, het is voor u. Blijf dit doen om mij te gedenken. Evenzo ook de drinkbeker na de maaltijd, zeggend: deze drinkbeker is het nieuwe verbond door mijn bloed. Blijf dit doen, zo dikwijls gij drinkt, om mij te gedenken. Ja, zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Daarom zal al wie op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zich bezondigen aan het lichaam en het bloed van de Heer. Maar laat een mens zich beproeven en zo eten van het brood en drinken uit de beker. Want wie eet en drinkt zich een oordeel, als hij het lichaam niet naar waarde beoordeelt. Daarom zijn er bij u zoveel en zwak en ziek en ontslapen er heel wat. Maar als we onszelf zouden beoordelen, zouden we niet worden geoordeeld. Als wij worden beoordeeld door de Heer, worden wij heropgevoed, opdat wij niet samen met de wereld veroordeeld worden. Daarom, broeders en zusters van mij, als ge samenkomt om te eten, wacht dan op elkaar. Als iemand honger heeft, moet hij thuis eten, opdat ge niet ten oordeel samenkomt. Tot zover deze lezing. Lezen we het begin van die Sidra Kitisa. Ik lees dus Exodus 30, vers 11 tot en met 16. En die lees ik uit Tanach, een uitgave van Jongbloed. Het is een wat bewerkte MBV-vertaling. We zingen daarna Psalm 115, vers 1, 2 en 3. De eerste drie versen van Psalm 115 voor de prediking. Exodus 30, vers 11. De Eeuwige zei tegen Mosje: als je onder de Israëlieten een telling houdt, moeten allen die geregistreerd worden de eeuwige losgeld betalen voor hun leven, om te voorkomen dat de telling hun noodlottig wordt. Ieder die meegeteld wordt, moet een halve shekel betalen, volgens het eikgewicht van het heiligdom, 20 gera per shekel. De heffing voor de eeuwige bedraagt de helft daarvan. Ieder die meegeteld wordt, iedereen van 20 jaar of ouder, moet deze heffing voor de eeuwige betalen. Rijken dragen als losprijs voor hun leven niet meer af dan een halve shekel, armen niet minder. Het losgeld dat je van de Israëlieten in ontvangst neemt, moet gebruikt worden voor de dienst in de ontmoetingstent. De losprijs die de Israëlieten voor hun leven betalen, zal ervoor zorgen dat de eeuwige hen niet vergeet. En zalig wie het woord van God horen en dat ook van harte bewaren. Hosanna.
het zichzelf te raden. De volken denken zelf hun goden uit, hun gouden monden geven geen geluid. Geen licht is in hun ogen, hun handen tasten.
Aansluitend op de uitleg en de verkondiging luisteren we naar vioolspel van Monique. Ja, waarom zou je mensen tellen? Om te weten met hoeveel je bent. Waarom wil je weten met hoeveel je bent? En dan lijkt het altijd te draaien om een paar dingen. Namelijk om status. Ik ben dominee in een gemeente met zoveel zielen. Ik hoor het menige jonge predikant zeggen. Plotseling ben je wat, hè? Van student, wat geworden. Dominee met een gemeente van zoveel zielen. Of ik ben burgemeester van een plaats die zo en zo groot is. Of ik ben president of voorzitter van een club die zo en zo groot is. En dicht daartegenaan zit dat het dan om macht gaat. Over hoeveel mensen heers ik. Of heel vaak gaat het bij tellen om strijdkracht. Over hoeveel soldaten kan ik beschikken. Of om belastingen. Op hoeveel inkomsten kan ik rekenen. In al die gevallen worden de mensen gewoon gebruikt. Je bent niet echt in ze geïnteresseerd. Je ziet ze niet in de ogen. Je ziet ze niet als vader en moeder. Als zonen en dochters van iemand. Als je alleen maar telt, wordt iedereen een nummer. Stel je voor dat je de Heere God zelf op die manier zou tellen te midden van vele andere goden. Dan is hij nummer zoveel. Nou, dan zijn de rapen gaar, om zo te zeggen, als je God op die manier telt. Te meer omdat al die andere goden niet God zijn. Het enige telwoord dat op hem van toepassing is, is dat hij één is. Dat wil zeggen, uniek is. En in principe geldt dat dus ook voor ieder mens. Wie één mens redt, redt de hele mensheid, luidt een Joods gezegde. Met andere woorden, ieder individueel mens staat voor de hele mensheid. Is Adam. Moet je even voorstellen. Ieder mens is Adam. En het is bekend dat men in Israël zo'n hoge waarde aan een mensenleven toekent. En ieder mens is dus uniek, onvervangbaar. Van ieder mens komt er maar één voor in de hele schepping. Er zal dus nooit meer iemand zijn zoals jij. Dus is het ook van eminent belang, bezweren de rabbijnen, dat jij, jij zult zijn. En niet de nabootsing van iemand anders. Jij komt maar één keer voor en wordt aangesproken als Adam. Tellen van mensen kan dus een ontluisterende daad worden. Massaal tellen van mensen is een anonimisering, een reducering, waartegen de Joodse traditie zich verzet. En toch moet het soms gebeuren. In Numeri 1 is het zelfs God zelf die daar opdracht toe geeft. En dan gaat het er wel degelijk om te weten over hoeveel weerbare mannen Israël beschikt. He? In feite is de dood er dan al mee gemoeid. Hoeveel weerbare mannen hebben we als we worden aangevallen? En wie sneuvelt er dan? Hoe lang kunnen we dat hebben? Want deze wereld is geen gezellige plek. Laat staan een paradijs. Deze wereld is geen gezellige plek, zeker niet als je Israël heet. Bereid je dan maar voor op de volgende aanval. Als kerk hebben wij altijd iets gemakkelijker praten. Wij dragen geen wapens. Hebben in het verleden trouwens wel gedaan. Het is allemaal niet de best geweest wat we dan met die wapens deden. We dragen nu geen wapens en we kunnen ons die weerloosheid permitteren omdat er een overheid die, als het erop aankomt, mag we hopen, ons zal beschermen. Die beschikt wel over een leger. Israël is geroepen, net zoals wij, een gemeente te zijn die leeft bij de Tora. Maar ondertussen is het ook een volk te midden van de volkeren der aarde, die hen de ruimte om te leven, om zo te leven, onmogelijk maken. Wat moet het dan? Moet het dan doorleven als gemeente? Dus zonder grenzen en zonder leger? En daarbij als schapen naar de slachtbank worden geleid, zoals eeuwenlang zoveel gebeurd is? Of moeten ze zich juist gaan wapenen, net zoals alle andere volken, en zoals ze deden in de dagen van Mordechai tegen Haman? En dan overal te horen krijgen, hoe kan zo'n volk van God zich zo gedragen? Dat kun je nooit goed doen, volgens mij. Deze wereld is geen paradijs. En de Bijbel tekent deze aarde dan ook nergens zo. Integendeel, in de Bijbel lijkt het soms net zo gruwelijk toe te gaan als in de wereld om ons. Of is het soms zelfs in de Bijbel nog een graadje erger. Rond Israël is het meestal een graadje erger. En geen wonder, want waar het licht van de Tora zich in de wereld wil openbaren, zijn de draaikolken van het donker altijd des te duisterder. Zowel binnen Israël, waar er ook verzet is tegen de Tora, net als bij ons, als om Israël heen. Hoe nu te tellen? En daarmee toe te geven aan de wetten, de regels van deze wereld, zonder mensen tot een nummer te reduceren. En hoe voorkom je de toorn van God, omdat je je aan de wetten van deze wereld aanpast om te overleven? Nou, daartoe krijgt Mozes een bijzonder bevel van God, dat na hem altijd is toegepast bij het tellen van het volk. En wie daar niet aan voldeed, zoals bijvoorbeeld koning David, 2 Samuel 24, diens bloed is op zijn eigen hoofd. Zijn legeraanvoerder Joab, die probeert hem ervan af te brengen, van doe dat nou niet tellen, dat je weet, er moet geteld. En daarna zit David in zak en as, want hij beseft wat hij voor rampen over het volk heeft gebracht. Hoe te tellen? Wat vertelt de Joodse traditie daarover? bij Exodus 30? Wel, in de eerste plaats, zoals we het hier gelezen hebben dus, niet direct, maar indirect tellen. Ieder die meegeteld wordt, moet namelijk een bepaald gewicht in de schaal leggen. Namelijk het gewicht van een halve shekel, een zilverstuk. Let wel, het gaat hier om gewichten. Munten bestonden in die dagen nog niet. Het gaat om het gewicht van zilver. Letterlijk staat er, wanneer je opneemt het hoofd van de kinderen Israëls, dat heeft iets van, zo zegt de Joodse traditie, van wil je mensen niet reduceren tot cijfers, maar wil je dat ze met opgeheven hoofden, als lid van de gemeenschap worden geteld, dan is de manier daartoe ze bewegen tot een bijdrage aan het geheel. Dus uiteindelijk tel je geen mensen, maar hun gezamenlijk gewicht. Een mooi woord eigenlijk, want wie Hebreeuws kent weet hij gewicht. Daar zit het woord kaboot achter, daar zit het woord heerlijkheid achter. Terwijl je uit de hoeveelheid shekel natuurlijk stiekem tegelijk kunt opmaken hoeveel halve shekels dat zijn allemaal bij elkaar. Dus hoeveel mensen hieraan hebben bijgedragen. In de tweede plaats, de gezamenlijke bijdrage, het hele gewicht, zal God ten goede komen. Dat zal hun verzoening, hun losgeld zijn voor God, omdat ze zich hebben moeten aanpassen aan de wetten van deze harde wereld. Al dat zilver zal gebruikt worden voor de bouw van de tabernakel, later de tempel en de eredienst. En zo zullen zij God de eer geven die hem toekomt. Zo zullen ze bevestigen dat hij voor hen het hoogste gewicht heeft. En zo betalen zij de losprijs voor hun leven, die ervoor zal zorgen dat, zoals het daar staat, de eeuwige hen nooit vergeet. In de derde plaats, ieder wordt vertegenwoordigd door eenzelfde gewicht. In de gemeenschap van Israël, die God dient, is de een niet meer dan de ander. Zowel de rijke als de arme zal nooit meer gewicht in de schaal leggen dan een halve shekel. Voor God zijn allen gelijkwaardig. Rijk en arm, maakt niet uit. Allemaal halve shekel. Tegelijk, in de vierde en laatste plaats, ieders bijdrage is op zich compleet en gaaf met die halve shekel, maar juist het feit dat het een halve shekel is, benadrukt volgens de Joodse traditie dat je ook beseft dat je zelf deel bent van een geheel. Alleen is er toch nog maar half. Pas samen met de anderen ben je compleet. Vorm je één volk, één lichaam des Heren. Zonder je bij de anderen aan te sluiten, kom je zelf nooit tot heelheid. Het gaat om deelname van ieder aan de gemeenschap. Dat is een corporatief denken. Om het eens ingewikkeld te zeggen. Denken vanuit het geheel, een corporatief denken. Dat je in onze westerse maatschappij steeds minder terugvindt, want hier fragmentariseert alles en gaan we terug op de individu. En menig individu voelt zich helemaal niet meer verbonden met het grote geheel. Een kerk of de vereniging, ja, die kunnen wel zus doen, die kunnen wel zo doen, maar ik ga gewoon toch mijn weg. Ik doe een tijdje mee, zolang ik het leuk vind, maar daarna is het weer afgelopen, ja. Kortom, en zo vat ik nu even de hele Joodse traditie bij Exodus 30 samen, om in het totaal van het volk deel te hebben aan de verzoening, aan de losprijs, en mede God de eer te geven die hem toekomt, heeft iedereen zijn of haar bijdrage te leveren en is ieder mens van even groot gewicht. En wie dan geen bijdrage levert, die wordt dus niet geteld. Dan tel je dus niet mee in die gemeenschap. Het is typisch Joodse, maar ook zo door en door Bijbels gedacht. En wat ik iedere keer weer tegenkom als ik met de Joodse theologie bezig ben. De concreetheid. God dienen met de daad in het geloof. Concrete daden aan God in een concrete wereld. Waar je vaak het gevoel hebt dat christenen het toch allemaal liever wat verticaler houden. Die wereld, die geschiedenis. Hoe verhoudt zich dit nu ten opzichte van de christelijke traditie? Hoe verhoudt zich dit ten opzichte van het Nieuwe Testament en van de kerk? Het leidt geen twijfel of de Heer Jezus heeft deze woorden van de Torah en alle Joodse discussie daarover ingeademd als zijn leven. Zoals hij alle woorden van de Torah heeft geademd. En geleefd. Wat heet? Hij heeft in zijn paasgang naar kruis en opstanding deze woorden nog verder verheven. Mozes zou een van de eerste zijn om te bevestigen hoe Jezus deze woorden tot een ultiem doel heeft gebracht. Het was, om zo te zeggen, voor hem nog te weinig om alleen het huis van Israël tot zo'n geheel te smeden en veilig te stellen. Nee, hij gaf zijn leven om Joden en niet-Joden te verenigen tot één volk, één Adam, één lichaam tot eer van God. Hen, de hele mensheid, veilig stellen voor God. En Paulus weet hiervan mee te praten. Hij vertelt het eigenlijk in Efeze 2 op deze manier, hoe het gaat om dat Jezus zijn leven geeft voor de verzoening tussen de mensen, tussen de volkeren in de eerste plaats. Daarna heeft hij pas over de verzoening verticaal, maar eerst met elkaar, typisch Joods. En eigenlijk is dat hier ook zo. 1 Korinthe 11 en 1 Korinthe 12, daar heeft Paulus het over het lichaam van Christus en hoe ieder daarin zijn of haar bijdrage levert aan het geheel. We hebben het net gelezen. Nu is echter het aparte dat met name de protestantse traditie een hele andere kant op gegaan is. De woorden uit de Statenvertaling, wie onwaardiglijk eet en drinkt, hebben in orthodoxe kring geleid tot een schier eindeloze zelfreflectie. Ben ik dan wel waardig genoeg voor God? Kan ik wel aan het avondmaal gaan? Zodat de belangrijkste vraag werd, geloof ik wel? Geloof ik wel echt? En zodat mensen zelfs van het avondmaal werden geweerd. En kinderen zeker, want hoe zouden die zichzelf immers kunnen beproeven aangaande hun geloofsleven? En ook buiten orthodoxe kring is 1 Korinthe 11 sterk verbonden met geloven. Maar het is evident dat Paulus in 1 Korinthe 11 helemaal denkt in het Joodse spoor dat we net tegenkwamen in Exodus 30. Hij zou bij wijze van spreken tegen deze protestantse traditie inbrengen. Je vraagt je af of je erbij hoort, of je wel meetelt. Ach arme, je kunt je van alles afvragen. Je kunt van alles bij jezelf onderzoeken. Je kunt eindeloos nadenken over de kracht of de zwakheid van jouw geloof. En wat je geloofsbelijdenis heeft betekend. Maar waar het op aankomt is, wat heb je nou concreet bijgedragen aan het geheel. Wie niet bijdraagt, wordt immers niet geteld. Bij Jacobus precies hetzelfde. Als iemand tegen Jacobus zegt, ik geloof toch? Dan zegt hij, ja, het is mooi dat je dat zegt. Mag ik het even zien? Waar zijn de werken? Hoe draag je dan bij? Dus wat Paulus de gemeente de Korinthe verwijt, is dat daar ieder een beetje voor zichzelf avondmaal zit te vieren. En dat ze de ander niet zien. De een zit er met een hongerige maag en de ander is al dronken. En dat noemt hij minachting van de vergadering van God. Een minachting van het lichaam des Heren. Ze kijken niet om zich heen aan tafel. Ze voelen zich niet één geheel. Ze gedragen zich niet als broeders en zusters, als leden van één lichaam. En zo eten ze zich een oordeel, omdat ze het lichaam, het geheel, de gemeente van Jezus Christus, waarvoor hij zijn leven heeft gegeven, niet onderscheiden, niet naar waarde schatten. En dat is op een onwaardige manier het brood eten en de beker drinken en zich bezondigen aan het lichaam des Heren. Juist zo verlies je de losprijs, de verzoening. Hoe serieus bedoeld wij dus ook vaak verticaal en dan vaak een beetje zo naar binnen gericht met God en met zijn woord bezig zijn, de Torah waarvoor Jezus zijn leven gaf en die hij heeft verheven, vraagt van ons juist horizontaal om ons heen te kijken, om die naaste te zien, die vreemde wellicht uit een ander land, maar die toch aan de tafel naast jou is neergestreken, even uniek als ik ben en deel uitmaakt van het lichaam van de Messias. Alleen samen met die ander kom ik, komen wij tot een bepaald gewicht dat tot eer van God is. Om in het totaal van het lichaam van Christus deel te hebben aan de verzoening, de losprijs en mede God de eer te geven die hem toekomt, heeft iedereen zijn bijdrage te leveren. En daarin is ieder mens van even groot gewicht. En wie geen bijdrage levert, die wordt dus in principe niet geteld, maar mankeert de gemeenschap. Dan kun je wel verder geloven en verder zingen, wat je maar wilt, maar ik wil het zien. Het gewicht dat je in de schaal legt. In het licht van Exodus 30 heeft 1 Korinthe 11 een merkwaardige christelijke uitleg gekregen. En we zagen niet dat Paulus hier onomwonden spreekt over wat we mogen bijdragen in onze zorg voor het geheel, voor elkaar en voor de noden van alle heiligen. In Jezus Christus is de gemeenschap wereldwijd. Wereldwijd. Door alle grenzen heen. Allen één. Eén kudde. Één herder. En die herder telt ieder als uniek. Als er één ontbreekt, laat hij het geheel los. Een hele kudde in de woestijn om die ene te redden. En in de navolging verwacht hij van ons niet anders. En we kunnen het doen en je durft het te doen in de troostende wetenschap dat in deze harde wereld alle haren van jouw hoofd geteld zijn door God. Hij vergeet er niet één en hij vergeet dus ook jou niet. Er gaat onder ons een beker rond en er wordt brood gebroken ter gedachtenis van één die zich gaf voor de hele wereld en die zijn heerlijkheid vindt in vrucht dragen voor zijn vader. En dat gebeurt als mensen in zijn naam zich één weten en zich zo gedragen. In een vooruitlopen op een wereld waar geen legers meer nodig zijn. Amen.
Thank you.
Dankjewel. Ja, de kop is eraf. En volgende week weer verder, dan mag jij. Het is wat ik zei, het is echt de oefening. Het is echt voor onszelf ook leren van... Hoe doe je dit? Hoe pak je dit aan? Ik weet nog helemaal niet of we dat op de goede manier doen. Moeten we wel zien. Zijn er reacties bij jullie vandaan? Van, denk hier eens aan, of dat is me opgevallen, of vraag, wat dan ook. Allemaal welkom. Over dat kida. De vraag is van, ja, er komen af en toe Joodse uitdrukkingen natuurlijk naar voren. Ja, misschien kunnen we op een gegeven moment naar een verklarend zakwoordenboekje of zo toe.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Zie je, daar kwam steeds terug. Ja. Ja. Oké.
Okay.
Wat sleutelwoorden die we apart noteren. Want dit is een format wat je nu hebt. Dus dat kunnen we blijven gebruiken iedere keer. Dat je misschien wat sleutelwoorden opschrijft. Dat je zegt van ja, je hoort toch wat meer Hebreeuwse taal in zo'n dienst. Oké. Okay. Ik heb geen idee. De vraag is van, wist men dan ook wie, zeg maar, geen shekel, geen gewicht in de schaal had gelegd, dus niet geteld wilde worden? Ik heb geen idee of dat werd bijgehouden. Geen idee. Het is een vraag om mee te nemen en weer op te zoeken, tenzij iemand het gelijk weet. Want er zitten hier die veel meer weten dan ik. Ja?
Ik denk dat iets van je geweten is.
Ja, dat is zeker van je eigen geweten, maar ik weet dus niet of het getoetst werd, of het gecontroleerd werd. Dus, ja. Dat is mooi. Jij zegt, controleer het maar niet. Dan gaan we weer oordelen. Oké, okay. Dankjewel. Ja. Nog een andere opmerking, vraag.
Ik zou graag willen dat ik hier hoger
ging staan. Je zou toch willen dat ik hoger ging staan. Ik hoop dat je begrijpt waarom die hier staat. Ja. Want je leert ook met elkaar. Dus ik heb iets van, ja, maar uit een oogpunt van iets zichtbaarder, heb je dan toch liever dat ik hem hier neerzet. Oké. Okay. Ik neem het mee naar mijn voorbereidingsgroepje. Ja. Nog iets anders. Ja. Dat is een hele lastige vraag. Want nu verbind je heel veel dingen met elkaar. Je had de kantaten van Bach en de woorden... Christenen looft hem met Abrahams kinderen samen. Bach heeft het trouwens gemaakt op de muziek, hè, van alles wat adem heeft, loven met Abrahams kinderen samen. Hè, dus niet per se de christenen, maar alles wat adem heeft, staat er in het Duits. Loven met alle kinderen, met de Abrahams kinderen samen. En dan zeg je van ja... Herkent iedereen dan iedereen als zodanig en wordt iedereen als zodanig gewaardeerd? En hoe zit dat tussen Joden en Messias beleidende Joden en hoe zit het tussen Joden en niet-Joden? Ja, ik had het in het gebed al over de last van de geschiedenis. Er is zo ontzettend veel natuurlijk gewoon stuk gegaan in de breuk tussen Joden en niet-Joden. En de plek die Messias beleidende Joden vandaag de dag hebben, dat is niet de meest begeerde plek. Ze mogen nergens bij meedoen, ze mogen bij de Joden niet meedoen, want ze horen er niet bij. Ze mogen bij de christenen niet meedoen, want ze horen er niet bij. Het is altijd een heel gedoe geweest in het OJEC. Messias beleidende Joden, ja, maar dan moeten de Joden weer neidigen. Dus wij zijn er nog niet, bij die ene kudde met die ene herder. Nee. dingen om mee te nemen en om te dragen en om voor te bidden. Ja. Nog een laatste vraag, opmerking? Ja. Dat is mooi. In het bijdragen aan de Heere God komt eigenlijk ook alles gelijk weer terug. En dan word je zelf in opgenomen en dan profiteer je ook weer van. Ja. Zaliger te geven dan te ontvangen. Ja. Er blijft niks hangen aan de strijkstok. Ja. Nee, precies. Dankjewel. Blijf rustig napraten zometeen met elkaar of wat ook. Allemaal goed. We gaan door met de dienst. Er staat de gebedsintentie van de diaken. Maar die is niet meegekomen met de diaken. Dus, maar ik weet wel dat die in de voorbeden is verwerkt. Maar de bedoeling is wel dat de diaken hier even de gebedsintentie brengt. Dus we houden dat gewoon wel in deze opzet van deze dienst. En op de opzet van de dienst kun je ook reageren naar onze predikanten toe. Of mensen die u straks geprobeerd hebben hier vooraan te laten zitten. Die mensen zitten in de voorbereidingsgroep. Ja. Laten we samen danken en ook bidden. En we zullen de voorbeden iedere keer afsluiten met responsie. We gebruiken responsie B. Spreid uw dragende vleugels onder ons uit. Misschien wel goed, Ad, om even de melodie te laten horen één keer. Dankjewel. Laten we bidden. Heer onze God, dank voor het woord dat onze gedachten en harten richt. En dank voor de eenheid die u zoekt. Trouw aan uw volk. Trouw aan de gemeente wereldwijd in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Wilt u ons helpen die woorden te vertalen en te verwerken in een wereld waarin juist zoveel fragmentariseert. We bidden u, Heer, voor heel uw wereld om rechtvaardigheid onder de mensen en de vrede die ons zo ter harte gaat. U wil ons de moed geven zelf recht te doen en heel te maken wat op onze weg komt. We bidden u voor alle die geroepen zijn om te regeren, dat ze rechtvaardig en menslievend zijn. En wilt u ons helpen de lasten mee te dragen van het samenwonen op deze aarde en het samen delen met elkaar.
Spreid uw dragende vleugels onder ons uit. Spreid uw warmende lichtglans over ons uit.
We bidden u, o God, voor de agrariërs, ver van ons vandaan en dicht in onze buurt, die zoveel verschillende problemen tegenkomen. Leer ons hiervan bewust te zijn en op een verantwoorde manier onze keuzes te maken. En we bidden u voor diegenen onder ons die uitgeteld of uitgeschakeld zijn, die wachten op ontferming. Wilt u ons helpen om hen niet haastig uit de weg te gaan en vergeefs op ons te laten wachten.
Spreid uw dragende vleugels onder ons uit. Spreid uw warmende lichtglans over ons uit.
En wij bidden u, o God, voor uw volk Israël. Leer ons hen te aanvaarden als uw eerstgeborene en u te danken dat wij delen in uw verbond met hen. Geef ons de moed om deze verantwoordelijkheid te dragen. We bidden u, o God, voor uw kerk, uw gemeente, om eenheid, bezieling, vernieuwing, zodat zijn leven een teken wordt van uw bemoeienis met mensen. Wilt u ons helpen om zelf vertegenwoordiger van u te zijn en te doen wat wij van anderen verwachten.
Spreid uw dragende vleugels onder ons uit. Spreid uw warmende lichtglans over ons uit.
Hoor ons ook als we in de stilte bij u brengen wat in onze harten leeft. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden. Wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid om een gave te geven. Er is nu 1 collecte, alleen maar voor de diaconie. Gaat naar mensen die het harder nodig hebben dan wij. Straks bij de uitgang is er een collecte voor kerk en eredienst. Voor de instandhouding ook van deze dienst. We moeten eens even kijken of we daar budget voor los kunnen peuteren bij de kerkrentmeesters, maar dan moet er natuurlijk ook wat binnenkomen. Volgende keer zal Leon de overdenking doen, 18 maart. Dan ligt het een tijdje stil en dan willen we 15 april willen we zeg maar echt beginnen en dan gaat het bijna wekelijks door. Bijna altijd om deze tijd, alleen op de eerste zondag van de maand om 7 uur. Maar 18 maart hopen we u graag weer te zien. Ik ben blij verrast met zoveel mensen. Ik denk, nou, zo'n klein kringetje zo hier om mij heen. Daar had ik helemaal niet op gerekend dat er iemand zo ver weg zou zitten. Want het zit zo hier. Ja. We zingen zometeen tot slot gezang 308. En straks na de zegen, dan luisteren we ook weer naar Monique. Lied 308 zometeen.
in zijn troost, één wereld in zijn woord. Tot ieder hart dat hem behoort, met hem gemeenschap vindt. De dienst aan hem is
heen in vrede, ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Ik denk dat Monique gewoon gaat spelen en doe een beetje stil. Ja. En we lopen wel weer.